En wij gaan vanmorgen weer terug naar 1 Thessalonicenzen 5, waar gezegd werd: van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. Daar is een goede reden voor, want gij weet zelf een zeer wel dat, enzovoorts. Dat wil zeggen, wij weten zelf een zeer wel hoe dat zit met die dag des Heren die zou komen onverwacht, dat wil zeggen voor de wereld, want dat is wat er staat, en in het bijzonder onverwacht voor degenen die zeggen het is vrede en zonder gevaar. En vorige keer hebben we stilgestaan bij die dag des Heren, zoals die in het Oude Testament ook wordt aangekondigd. In het algemeen de wederkomst van Christus, maar meer specifiek de komst van de Heer om te oordelen over de volkeren, te beginnen bij Israël uiteraard. En de uitdrukking het is vrede en zonder gevaar duidt inderdaad op gebeurtenissen die zouden plaatsvinden in de 70ste week van Daniël, die immers nog bestemd is voor het volk van Daniël. Dat wil zeggen voor het Joodse volk. En aan het eind van die 70ste week van Daniël begint inderdaad de dag des Heren. Dat is de gelegenheid waarbij de Heer zelf zal nederdalen. En hoofdstuk 4 voegde daar al aan toe. Maar ja, voor het zover is, voordat de Heer zal nederdalen, zullen wij hem tegemoet gaan. En daar wordt nu weer bij aangesloten. Want in vers 4 van 1 Thessalonicenzen 5 staat: maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag, de dag des Heren, dus als een dief zou bevangen. Waarbij de term gebruikt wordt in losse betekenis, dat wil zeggen, de dag des Heren zal inderdaad komen. Voor het officieel zover is, gaat er nog die 70ste week van Daniël aan vooraf. Maar het neemt niet weg dat de gebeurtenissen reeds in de voorafgaande dagen of jaren, zo u wilt, natuurlijk moeten leiden naar deze gebeurtenissen. De Bijbel spreekt in dat verband over tekenen der tijden die onderscheiden zouden worden, zodat men weet dat deze dingen haast dan wel spoedig zouden geschieden. Vandaar dat er ook staat: er is niet nodig dat men u daarvan schrijven, want gij weet zelf zeer wel hoe dat zal gaan. Dat is namelijk zo, omdat wij, vers 4, wij broeders, dat wil zeggen wij gelovigen, wij zijn niet in duisternis. Dus de hele metafoor, de hele beeldspraak over de dag des Heren zal komen gelijk een dief in de nacht, is voor ons niet van toepassing, is voor ons niet aan de orde. Wij worden geacht deze dingen te weten. En als het één keer zover is, zou het niet onverwacht zijn voor ons, uiteraard. Dat is wat de rest van dit schriftgedeelte feitelijk zegt. En voegt er enige consequenties aan toe. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Teruggrijpend uiteraard op vers 2. Want gij, nog steeds die broeders, gij zijt allen kinderen, eigenlijk staat er zonen, maar dat maakt nu niet zo geweldig veel uit. Gij zijt zonen des lichts en zonen des daags. In de zin van dat wij dit licht hebben ontvangen, deze dag in de zin van licht hebben ontvangen en wij leven daarin. Wij wandelen immers in het licht met Jezus. Wij zijn kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Wij zijn immers overgezet uit de duisternis in het koninkrijk van Christus, of hoe het maar bij gelegenheid maar staat, hè. Wij zijn overgegaan uit de duisternis en geplaatst in zijn wonderbaar licht. Dat zal niet in de toekomst gebeuren, dat is in het verleden gebeurd. En het zijn woorden van de apostel Petrus die ik in dit verband aanhaal. Want daar vind je ook de tegenstelling tussen het Joodse volk en de gemeente. Dat vind je hier namelijk, het Joodse volk, dat hier ten tonele gevoerd wordt in de uitdrukking: wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, zal een haastig verderf hun overkomen. Ik wil niet zeggen dat die woorden niet wellicht ook van toepassing zijn op volkeren in het algemeen, Maar in de Bijbel vind je die termen specifiek in verband met het Joodse volk, namelijk in verband met de 70ste week van Daniel, die immers bestemd is voor het Joodse volk. Maar daartegenover, tegenover die zij die dit zullen zeggen, in vers 3 staat er in vers 4, maar gij, broeders, en ook in vers 5, gij zijt kinderen des lichts en kinderen des daags. Zij niet, maar wij wel. Die tegenstelling vind je eigenlijk ook trouwens in vers 9, al valt die daar niet meer erg op. Want vers 9 staat, want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. En ik probeer het zo eentonig mogelijk te lezen, aanvankelijk. En als ik probeer op toon te zeggen, dan wordt het, want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Zodat je dan meteen vraagt, wie heeft hij dan wel gesteld tot toorn? En dat weten wij uiteraard. De volkeren in het algemeen, maar het Joodse volk weer in het bijzonder, onder verwijzing naar de grote verdrukking en de 70ste week van Daniel uiteraard. Die tegenstelling, zei ik, vinden wij ook in 1 Petrus, waar gesproken wordt over een steen die uitverkoren is en dierbaar. Vers 6 is dat. Dat is ontleend aan Jesaja 8, maar die draad neem ik niet helemaal op, hè. Maar je moet hier toch de draad opnemen. Wat zei ik? 1 Petrus 2. Daar is een kostbare steen, een uitverkoren, een dierbare steen. De laatste uitdrukking uit vers 6 is uit Jesaja hoofdstuk 8. Maar dan vers 7. Voor u dan, maar de naamvalsvorm verdwijnt. Dat betekent voor u dan, die gelooft, voor u die gelooft, is die steen dierbaar, zeg maar duur. Zeg maar kostbaar, maar tot de ongehoorzamen, den ongehoorzamen, tot de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks, en, want dit was Psalm 118, en hij is geworden tot steen des aanstoots en rots der ergernis, en dat is Jesaja 8. Dat wil zeggen, hier vind je ook verschil tussen degene die geloven. Voor hen is die steen dierbaar. En u begrijpt, die steen is Christus, inclusief zijn werk, uiteraard. Hè? En die bouwlieden die de steen verworpen hebben, wel, voor hen was hij een steen des aanstoots, een rots der ergernis. Hij werd verworpen. Dat zijn namelijk degenen, het Joodse volk, vers 8, degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam, zeg maar ongelovig, zijnde, met als toevoeging waartoe zij ook gezet zijn. Daar wordt dikwijls uit afgeleid dat het de bedoeling was dat ze niet zouden geloven. Dat wordt elders in de Bijbel tegengesproken, met name in de Romeinenbrief, dus dat kan niet de betekenis zijn. Dat is jammer voor degene die hier een leer van uitverkiezing in willen lezen. Hè? Maar niettemin, de uitdrukking waartoe ze ook gezet zijn slaat niet op hun ongeloof, maar slaat erop dat zij zich zouden bezeren, zich zouden stoten aan de steen. En dat is netjes gezegd, want elders staat er gewoon, zij zouden door de steen verpletterd worden. Zij zouden erop verpletterd worden, ze zouden erop vallen. Dan wel andersom. Allebei wordt genoemd in één adem door de Heer Jezus zelf. Daar ga ik nog verder niet op in. Maar zij zijn daartoe gezet om onder het oordeel te komen van die steen die zij zelf verwierpen. En dan krijg je de tegenstelling, want in de tweede helft van vers 7 en vervolgens in vers 8 wordt gesproken over het ongehoorzame Joodse volk. Maar in vers 9 staat, maar gij, aansluitend bij het begin van vers 7, u die gelooft, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, niet zij, maar wij dus, hè? Wij als gemeente zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, en het is zo opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Uit de duisternis geroepen tot zijn wonderbaar licht. Bovendien, gij die eertijds lo-ami waart, maar nu ami, Godvolk, zijt geworden, ontleend uiteraard aan Hosea en natuurlijk Romeinen 9. Gij die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden, ontleend aan diezelfde schriftgedeelten trouwens. Want de aardigheid is dat in vers 9 en 10 van 1 Petrus 2 deze oudtestamentische profetieën over Israël worden toegepast op de gemeente. Begrijp je me goed? Niet op het Joodse volk in geen enkele vorm, maar op de gemeente van vandaag, waartoe Petrus zelf uiteraard behoorde en waarvan hij min of meer een eersteling, zo niet de eersteling was. Nou, de eersteling kan niet, want dat is Christus zelf. Maar daarna kom je bij Petrus, die niet voor niks trouwens zo heet. De steen. Maar het gaat om dit contrast tussen Joodse volk en de gemeente. En daarmee ook het contrast tussen duisternis en licht aan het einde van vers 9. Dat velen dat niet begrijpen, dat komt hierdoor. Zij verwerpen namelijk in de praktijk toch het licht, want vele gelovigen, vele kinderen Gods, prefereren om toch in de duisternis te blijven wandelen in plaats van in het licht van het woord van God. Men vervangt het woord van God door iets anders, door ethiek, door filosofie, religie dus in het algemeen, en kent het licht van het woord van God niet. Je kunt het ook regelmatig horen. Hè? Wij weten niet, wij kennen ten dele, wij profiteren ten dele. En dat soort bijbelteksten zijn in dat geval populair, worden voor dat doel uit het verband gerukt. En de Bijbel zelf, ja, die is ook maar onduidelijk en dat soort dingen meer. Men blijft gewoon leven in de duisternis van de wereld en voelt zich daarin thuis. Helaas. Maar wat we vinden, niet alleen hier, maar ook in enige schriftgedeelten die wij zo dadelijk zullen aanhalen, is dat wij geplaatst zijn in het licht, dat wij kinderen des daags zijn en daarom ook dat licht zouden zoeken en daarin zouden wandelen met alle consequenties van dien. En als wij dat doen, zullen dit soort schriftgedeelten voor ons ook niet zo onduidelijk meer zijn. Dat geldt voor dit schriftgedeelte en zeker ook voor dat andere, namelijk Romeinen 9, waarin dezezelfde schriftplaatsen in belangrijke mate worden aangehaald. En dan heb ik het nog niet eens over oud-testamentische schriftplaatsen waaruit hier geciteerd wordt. Maar het gaat maar onder het contrast. Wij worden getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Duisternis is synoniem met de wereld en daarmee ook met oude verbond trouwens. Dat beschreven wordt als schaduwen. Maar wij worden geacht te wandelen in het licht, namelijk in het licht van een nieuw verbond, in een andere wereld, eigenlijk in de toekomende wereld of eeuw of hoe het maar heet. En daarin zouden wij wandelen. Daar horen wij thuis. En dan blader ik eerst terug naar 1 Thessalonicense 5... Gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gezegd tot degene die genoemd worden in vers 2. Want gij weet zelf zeer wel. Als je deze dingen zeer wel weet, dan wandel je blijkbaar niet in duisternis. En dan zal die dag u ook niet als een dief overvallen, of hoe dat maar heten mag, hè. Gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag, dag in de betekenis van licht, uiteraard, hè, dat u die dag als een dief zou bevangen, in de zin van onverwacht. Vers 5, gij zijt allen zonen des lichts en zonen des daags, dat wil zeggen in de dag horen wij thuis en in het licht horen wij thuis. En mocht dat niet duidelijk zijn, blijkt het wel uit tweede helft van het vers, namelijk wij zijn niet van de nacht, noch der duisternis, en daarom zouden wij ook niet slapen, want slapen doe je 's nachts als het donker is, als er geen licht is, dan kun je officieel niks doen, omdat het duister is, dus wat doe je dan? Slapen, dat is ook nuttig, zolang het niet te lang duurt tenminste. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Geef hun ogen van diepe slaap enzovoort. Geest van diepe slaap wordt genoemd in verband met het Joodse volk. Zij weten niet, zij zien niet. Zij wandelen in duisternis. Diepe slaap heet dat. Maar wij zouden, onder het licht is voor ons, zouden wij niet slapen gelijk als anderen, maar inderdaad waken. Dat woord dat betekent wakker zijn, het tegenovergestelde van slapen, maar het betekent tegelijkertijd ook waakzaam zijn. Dan let je goed op, dan pas je goed op. Het punt is dat als je slaapt, dan weet je niet wat er om je heen gebeurt. Maar als je wakker bent, dan ben je een stoere knaap, dat weet u. Hè? Dan ben je waakzaam. Dat wil zeggen, het is maar niet slapen. Het wil zeggen dat men ook daadwerkelijk actief is en oplet. Op wacht staat als het ware, al is dat een militaire uitdrukking. Maar daar komen we vanzelf terecht, want hierna staat er, ik lees hem eerst even door, vers 7. Want die slapen desnachts en die dronken zijn desnachts dronken. Maar wij die desdaags zijn, laat ons nuchter zijn, en dus niet dronken, aangedaan hebben we het borstwapen des geloofs en der liefde en tot een helm de hoop der zaligheid. Het is beeldspraak, maar borstwapen en helm zijn natuurlijk militaire uitrustingstukken ter bescherming, ter verdediging. Feitelijk, het zijn geen aanvalswapens, maar het is ter verdediging tegen een onverwachte aanval. En dus gaat het toch over waakzaam zijn, namelijk op wacht staan. Want het is oorlog. De duisternis bedreigt ons op een of andere wijze. Het zijn altijd dingen die ons het licht willen wegnemen. De hele uiteenzetting hier is ontleend, tamelijk vrij, aan Jesaja 59 en 60. Nou ja, in de omgekeerde volgorde. Eerst een stukje Jesaja 60, dan een stukje Jesaja 59. En daarom heb ik eerst even doorgelezen. Dan kunnen we die beide schriftgedeelten in één keer zien. Want daar gaan we nu naartoe. En er is ook nog een andere reden voor. Dat is dat dit schriftgedeelte uit Jesaja inderdaad ook op nog andere plaatsen in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Het is dus inderdaad betrekkelijk belangrijk. Dat is Jesaja 60 in de eerste plaats. Eigenlijk middenin een wat lange en ook wat gevarieerde uiteenzetting. Maar dit is Jesaja 60 vers 1, waar staat: maak u op. En dat is de term in het Oude Testament voor opstaan. Uit de slaap namelijk. Maak u op, sta op, gewoon, heet het dan in het Nederlands. Word verlicht, in de zin van kom tot het licht. Want uw licht komt, en of namelijk de heerlijkheid, want heerlijkheid is in Oude en Nieuwe Testament, dat wil zeggen in Hebreeuws en Grieks, een synoniem voor licht. Uw licht komt, namelijk de heerlijkheid, het licht, van de Heer gaat over u op. En opgaan is het woord voor het opgaan van de zon. En daarmee voor het aanbreken van de dag. Alleen is hier niet sprake letterlijk van opgaan van de zon, maar het opgaan van de Heere. Waarom ook niet? In Psalm, om maar eens wat te noemen zo uit het hoofd, in Psalm 19... wordt het opgaan van de zon vergeleken met de komst van de heerlijkheid des Heren. De zon wordt daar beschreven als de bruidegom, en iedereen weet wie dat is. Christus zelf. Maar goed, die zoek ik nou niet op, dat moet zomaar duidelijk zijn. Wat hier in vers 1 van Jesaja 60 beschreven wordt, is inderdaad dat de dag aanbreekt. En degenen die dit lezen worden opgeroepen om dus op te staan. Word wakker, het zonnetje is al op, zegt het lied. Nou, zoiets is het. Opstaand is tijd, het licht schijnt, kom tot het licht en wandel in het licht. En het licht is het licht van de Heere, zodat je meteen weet dat het hier gaat over het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar ja, dat wist je natuurlijk uit het voorgaande vers, al hebben wij dat nu niet gelezen. Want dat staat daar, hè? Vers 20 en 21 van hoofdstuk 59. Van die hoofdstukindeling moet je je niks aantrekken, dat weet u. Vers 20 van hoofdstuk 59. Er zal een verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heere. Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heere. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, nog van de mond van uw zaad, nog van de mond van het zaad uw zaad, zegt de Heere, van nu aan tot in eeuwigheid toe. Kortom, daar wordt beschreven de komst van de Messias, de Verlosser, en daarmee het aanbreken van een nieuw verbond, het nieuwe verbond, het eeuwige verbond. Het zal geen einde nemen, en dat wordt hier ook expliciet gezegd. En de variant is natuurlijk dat hier sprake is van het aanbreken van het koninkrijk. Van Christus, de Messias, het zaad van David, en daarvoor geldt hetzelfde. Het zal geen einde nemen. Nou ja, nieuw verbond dus. En de volgende versen zeggen dat het zo is, namelijk: maak u op, word verlicht, kom tot het licht. De heerlijkheid des Heren gaat over u op. Het is eigenlijk een oproep tot bekering, in aansluiting op 59 vers 20. De verlosser komt namelijk voor hen die zich bekeren van de overtredingen in Jacob. Kom uit de duisternis en kom tot het licht. Het had de prediking kunnen zijn gewoon op de Pinksterdag. Hoewel het net zo goed de prediking kan zijn in de toekomst bij de wederkomst van Christus. En dat maakt deze profetieën toch redelijk impopulair. Wat er namelijk niet duidelijk aan is, aan deze profetieën, is of ze slaan op de eerste komst van Christus of de tweede komst van Christus. En dan zitten wij met het probleem dat wij zelf veroorzaakt hebben. Want je moet die vraag gewoon niet stellen. Dat maakt namelijk geen verschil. Dat geldt voor allebei. Dat geldt net zo goed voor Joël 2. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees enzovoorts. We hebben het daar wel eens vaker over gehad, daarom haal ik het nu aan. Het is een onderscheid dat niet expliciet gemaakt wordt. Nou ja, een heel enkele keer soms wel, maar meestal niet. En dat is een vastgegeven van die oud-testamentische profetieën. Ze kennen het onderscheid niet tussen wat wij noemen de eerste en de wederkomst van Christus. Maar ons probleem is ook dat wij eerste en tweede komst van Christus zo ver uit elkaar getrokken hebben, dat wij nu willen weten waar die profetieën over gaan. Gaat het over de eerste of de tweede? In werkelijkheid, die twee dingen die liggen niet zo ver uit elkaar. Ze hebben alles met elkaar van doen. Ze liggen in ieder geval in het verlengde van elkaar en zijn daarom in de praktijk gewoon één geheel. En meer kan ik er in dit verband niet van zeggen. Dat moet u me niet kwalijk nemen. Dat kan ik wel doen, maar dat neemt een heleboel tijd en het heeft met 1 Thessalonicense 5 niet zoveel meer van doen. Wat ik u wel wil laten zien is dit. In Jesaja 59 eerst, vers 14... daar wordt gesproken over dat het recht achterwaarts geweken is en de gerechtigheid ver weg is, ver afstaat. Want de waarheid struikelt op de straat en wat recht is kan er niet ingaan. Het gaat over een wereld die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. En daarmee het recht ook, want recht en waarheid zijn ook synoniemen. En dan staat er vers 15, ja, de waarheid ontbreekt er. En wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof. Dat wil zeggen, wie zich aan dat boze onttrekt en dus toch de waarheid zoekt, wordt in de wereld als een misdadiger beschouwd. En dan staat er, en de Heere zag het, of ziet het, of zal het zien, kan allemaal, hè. En het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was, en terwijl hij zag dat er niemand was, om dat recht voor te brengen namelijk, zo ontzette hij zich en sloeg de Egyptenaar dood. Maar dat staat er niet. Maar het had er kunnen staan, bij wijze van spreken dan. Hè? U begrijpt toch waar ik het over heb? En u begrijpt toch dat ik het heb over Mozes, die een type is van Christus. En u weet, van de verlossing van Israël kwam niet veel terecht bij die gelegenheid. Hoewel ik daar nog tweede gedachten over heb, zo heet dat in het Engels dan, hè? Second thoughts, die heb ik er nog over, maar in ieder geval, de verlossing van Israël als volk totaal ging niet door bij die gelegenheid, maar de verlosser was er wel, zoals later in de handeling, in de reden van Stefanus, uitdrukkelijk gezegd wordt. Hè? van Mozes staat, hij keek om zich heen en hij zag dat er niemand was om het werk te doen. En toen deed hij het zelf maar. Dat was het verhaal. En, maar het is een beeld van de Heer Jezus. Er was niemand anders en dus kwam hij om de wil van God te doen. Populair gezegd. En met dank aan Hebreeën 10 en Psalm 40 was het, geloof ik. Terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich. Omdat er geen voorbidder was, hetgeen een synoniem is, een ander woord is voor de hoge priester, die immers geacht wordt voor het volk te bidden. Weet u nog, Hebreeën 7 en zo. Hè? Omdat er geen voorbidder was, daarom bracht hem zijn arm heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Want hij, Christus, trok gerechtigheid aan als een panzer en de helm der zaligheid, de helm des heils, dat is hetzelfde. De helm des heils zette hij op zijn hoofd en de klederen der wraak trok hij aan tot kleding en hij deed de ijver aan als een mantel. Kortom, hij wapende zich en hij deed zijn werk. Hij kwam om de wil van God te doen. Hij trad in het strijdperk, om zo te zeggen. Kortom, het gaat over het werk van de Heer Jezus Christus. In eerste instantie natuurlijk in zijn eerste komst, want daar begint dat. En daarmee wordt gesproken over een oordeel van de Heer en het aanbreken van het nieuwe verbond. En rechtstreeks in aansluiting daarop lees je dan vers 20. Er zal een verlosser tot Sion komen. En u weet wie het is. Het is de Heer zelf uiteraard. Uit vers 16 en 17. En zo breekt dan dat nieuwe verbond van vers 21 aan. En zo wordt men opgeroepen om inderdaad te komen tot die verlosser en daarmee tot dat licht van het nieuwe verbond. Want het licht van de Heer, het licht van de Messias, het licht van Jehovah zelf, gaat over u op. En nu lees ik pas Jesaja 60 vers 2. Want zie, dat betekent let goed op. Het is een manier om de aandacht te trekken. De duisternis zal de aarde bedekken. Dat had het land kunnen zijn, maar er staat achter. En de donkerheid zal de volken bedekken. Zodat je weet dat het niet maar het land Israël is, maar het is inderdaad de wereld als zodanig, de volkeren. De wereld zal in duisternis verkeren. Maar over u, en we weten wie die u zijn, want het is meervoud. Het zijn uiteraard degenen die zich bekeren uit vers 20 van het voorgaande hoofdstuk, drie versen terug. Er zal een verlosser tot Sion komen voor hen die zich bekeren. En dus, doch over u, die zich bekeert, over u zal de Heere opgaan. En dan zeg ik weer, dat is de term voor de zon zal opgaan. De zon der gerechtigheid heet hij bij gelegenheid. Maar het is inderdaad de Heer zelf. Over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Niet over de volkeren als zodanig, maar over u die zich bekeert. Dat dringt toch hopelijk tot u door, hè? En daarna staat er, en de heidenen, dat zijn de volkeren in het algemeen, zullen tot uw licht, het licht van degene die zich bekeerd hebben, gaan. En koningen tot de glans die u is opgegaan, enzovoort. Kortom, wat hier beschreven wordt, de situatie die hier beschreven wordt, is een situatie van een duistere wereld, maar niettemin is zo hier en daar het licht opgegaan. Namelijk over degene die geloven. En het mag toch niet moeilijk zijn om te begrijpen dat hiermee de positie van de gemeente beschreven wordt uit onze tegenwoordige tijd. Wij zijn gekomen tot het licht, wij wandelen in het licht en hoewel de wereld in duisternis is, zijn wij overgegaan, getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht en wandelen daarin en daarin, in Johannes 1 vers 7 wat er verder volgt, daarin hebben wij gemeenschap met elkaar en met de Heer Jezus Christus en al dat soort dingen meer. Daarna moet ik er volledigheidshalve op wijzen, anders krijg ik daar toch commentaar op later. moet ik een volledigheidshalve opwijzen dat dezelfde beschrijving van toepassing is nog steeds in de dagen van de wederkomst van Christus, wanneer de Heer inderdaad zal nederdalen en de dag des Heren begint, maar dan is er wel degelijk, net als in onze dagen, een gelovig overblijfsel. Dat zijn dagen waarin het evangelie alsnog gepredikt moet worden aan alle volkeren, opdat uiteindelijk dat koninkrijk van Christus over heel de wereld gevestigd zal worden. Met andere woorden, ook dan is de wereld in duisternis, grotendeels, dat is in de dagen van het Messiaanse Rijk. Alleen, is een gelovig overblijfsel, dat zich trouwens ook zal vestigen in Jeruzalem en omgeving, en zelfs Jeruzalem zal herbouwen. Maar, en dat overblijfsel wandelt uiteraard in het licht. Daar is geen verschil dus, fundamenteel geen verschil tussen de dagen waarin wij leven en de dagen van de wederkomst van Christus. En ik zeg dat niet voor het eerst, al valt het meestal niet op als ik het zeg, want ik zeg heel dikwijls dat die dagen van de wederkomst van Christus, dat de profetieën daarover uit het Oude Testament, daarnaast een toepassing hebben op onze tegenwoordige tijd. Koninkrijk nog niet over heel de wereld gevestigd, maar er is een gelovig overblijfsel waarbinnen de Heer zijn werk doet. En dat vind je hier dus ook. Als u dan zegt, maar dan heeft het twee toepassingen, dan zeg ik, ja, als dat voor u makkelijker is, dat doet men met Joël 2 ook, hè, dan heeft het een toepassing in de dagen van Handelingen en een in de dagen van de wederkomst van Christus. Als dat makkelijker is voor u om te onthouden, dan oké. Maar in werkelijkheid, het ligt gewoon in elkaars verlengde. Het is de situatie vanaf de opstanding van de Heer Jezus Christus tot aan het moment, niet van dat hij zijn voeten zet op de Olijfberg, maar tot aan het moment dat hij zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Definitief, en dus de 1000 jaren beginnen, om zo te zeggen. Waarna we nog kunnen discussiëren over de situatie in het 1000-jarig Rijk, want in die dagen zijn er ook nog weer ongelovigen op aarde. En zeker aan het eind daarvan. Kortom, je moet er dus mee oppassen. Je kunt die profetie niet specifiek op een tijdstip drukken. Daar valt wel meer over te zeggen. Dat gebeurt hier ook, maar daar ga ik nou niet op in. Hè. Waar ik het nu alleen maar over heb, is over dat idee van dat de wereld in duisternis is, maar dat niettemin die duisternis in de wereld niet volledig is, maar dat er sprake is van een categorie, om niet te zeggen een plaats, maar een categorie waarover dat licht wel degelijk opgaat. Een categorie van mensen die wel degelijk in het licht wandelt. En dus eigenlijk niet tot de wereld behoort en dus zich eigenlijk bevindt buiten de legerplaats. Ik hoop dat u daarmee begrepen hebt dat 1 Thessalonicenzen 5 aan dit schriftgedeelte ontleend is. In het algemeen, in een breed verband. Je vindt er die wapenrusting terug waarover we het even gehad hebben. Maar in de eerste plaats, want dat is het belangrijkste denk ik, vind je terug dat licht. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt. Namelijk de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Het wordt beschreven alsof het in de dagen van Jesaja plaatsvindt. Althans, zo komt het in de vertaling over. En dat lijkt mij meer dan voldoende. En dus gaat het gepaard met de oproep om inderdaad op te staan, wakker te worden, in dat licht te gaan staan. En eventueel in navolging van de Heer zelf die wapenrusting aan te trekken, want wij bevinden ons in de situatie van strijd. Het is oorlog. De macht der duisternis, het rijk der duisternis, bestaat ook nog. Vandaar, van Jesaja 60 ga ik niet terug naar 1 Thessalonicenzen 5, maar naar Efeze hoofdstuk 5. Want als dan al ergens opvallend dit schriftgedeelte uit Jesaja 60 wordt aangehaald in het Nieuwe Testament, dan is het in Efeze hoofdstuk 5. Vers 14, daarom zegt hij, hetgeen toch betekent dat na de dubbele punt die nu volgt een schriftgedeelte uit het Oude Testament geciteerd wordt, maar in mijn Bijbel ontbreekt de schriftverwijzing. Staat er niet bij, ik weet niet hoe het in uw Bijbel is, maar je krijgt de indruk dat men het niet heeft kunnen vinden, en als men het wel heeft kunnen vinden, heeft men gedacht, lijkt ons wenselijk om het er niet bij te zetten. want we komen erdoor in de problemen. Ik weet niet waarom, maar het is een verwijzing naar Jesaja 60 vers 1. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dat vind je niet letterlijk zo terug. Niet in de Statenvertaling, waarschijnlijk in geen enkele. Maar hier wordt geïllustreerd wat ik ook altijd zeg. Namelijk dat citaten uit het Oude Testament in het Nieuwe maar zelden letterlijk zijn. Dat hele idee van aanhalingstekens openen en aanhalingstekens sluiten als indicatie van dat iets letterlijk geciteerd wordt, dat hele idee, dat is een moderne vinding. Enige tientallen jaren terug bestonden die aanhalingstekens zelfs niet eens. Waarom ook en waarom zou men het letterlijk moeten citeren? Het gaat immers niet om het letterlijke woordgebruik, het gaat in het algemeen over de gedachte die geformuleerd wordt. En dezelfde gedachte kan op velerlei wijze onder woorden gebracht worden. En wat er dus gebeurt in de citaten uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament is dat ze vrij geciteerd worden en soms meteen ook uitgelegd worden. En het mooiste vind ik dat waar in Jesaja 60 sprake is in vers 1 van de Heere, wordt de naam Jehovah, Heere, in het Grieks van en dus ook in het Nederlands van Efeze 5 meteen vervangen door Christus. En nog een paar van die dingen. Maak u op. Komt overeen met ontwaakt. Ontwaakt gij die slaapt. Maak u op, wordt verlicht. En staat op uit de dood. En daar vind je meteen de toelichting. Het is maar niet wakker worden uit de slaap. Het is opstaan uit de positie van dood. En dat is de werkelijke positie van de mensheid natuurlijk. Dood voor God. Dood door de misdaden en de zonde enerzijds. Anderzijds dood omdat één voor allen gestorven is inmiddels. En dus allen gestorven zijn. En de oproep sta op is maar niet een oproep om wakker te worden. Maar het is een oproep om op te staan uit de dood zelf. Daarna wijs ik erop dat de dood ook soms als slaap beschreven wordt. Om voor de hand liggende redenen waar ik nou ook niet verder op inga. Maar ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten, is volledig hetzelfde als maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. Licht is immers leven. En de heerlijkheid, het licht van de Heer, de heerlijkheid van Christus namelijk, gaat over u op. Die zal over u lichten. En het is dus letterlijk geciteerd uit Jesaja 60... vers 1, en daarna wijs ik er volledigheidshalve maar op dat één bladzijde verder in Efeze 6 het idee van een geestelijke wapenrusting, inclusief helm der zaligheid enzovoort, nog verder ontwikkeld wordt. Dat is dan wel een hele bladzijde verder, maar je begrijpt daaruit dat ook hier de apostel Paulus bij het schrijven van deze brief Jesaja 59 en 60 in gedachten had. En in Efeze 5 is dat des te meer duidelijk, omdat het begrip licht daar een belangrijke rol speelt. Zo belangrijk dat het zelfs in de vertaling verdwenen is. Hè. Er staat in vers 8 namelijk van Efeze 5, nee vers 7, zo zij dan hun medegenoten niet, daar heb je het idee van de wereld is in duisternis, maar wij gelovigen toch zeker niet. Zij dan hun medegenoten niet, want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht. De uitdrukking is niet eens zonen des lichts, maar nog korter. Nu zijt gij licht in de Here, wandelt als kinderen of zonen des lichts. Daar vind je een gelijksoortige uitdrukking als in 1 Thessalonicenzen 5. En daarna vers 9, want de vrucht des lichts. En daarom haal ik het aan, want er staat in uw Statenvertaling de vrucht des geestes. Dat maakt niet zoveel uit, want het is hetzelfde, maar ik wijs erop dat hier het woord licht gebruikt wordt. De vrucht des lichts. Want geest is leven en licht is ook leven. Maakt geen verschil. Maar het gaat hier over licht. Licht brengt leven voor. Licht is leven. Licht maakt openbaar en dus licht bestraft ook. En licht dringt de duisternis, namelijk de dood, terug. Want de vrucht des lichts is in alle goddigheid en rechtvaardigheid en waarheid enzovoorts. Beproevende wat de Heere wel behagelijk zei en hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare, dan is er geen leven, is duisternis. Met de onvruchtbare werken der, ja, duisternis. Maar het was al gezegd dus. Maar bestraft ze ook veeleer, want hetgeen heimelijk van hen geschiet is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar, want al wat openbaar maakt is licht. En als wij dat licht kennen en daarin wandelen, dan betekent het dat de Heer zich daarin aan ons openbaart en dat daarin ook de leugen aan het licht gebracht wordt, dat wil zeggen bestraft wordt. En zo begrijp je dat licht overeenkomt niet alleen met dag, maar ook met oordeel. En begrijp je dat in het woord dag ook het begrip oordeel in de zin van bestraffing ligt opgesloten. Zie? En dan staat er, dit staat ook in het Oude Testament, namelijk ontwaak gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. En daarna staat er ook meteen een oproep om in de praktijk in dat licht te wandelen, net als in 1 Thessalonicenzen 5. Als het dan dag is en wij op zouden staan uit de doden, met Christus levend gemaakt zouden worden, maar dat is Efeze 2, dan zouden wij ook zien dat wij voorzichtig zouden wandelen, dat is vers 15 inmiddels van Efeze 5. Zit dan, leuk hè, het is dag geworden, het licht is opgegaan, en er staat meteen, zit dan, hoe gij voorzichtiglijk, met voorzicht, het kan ook alleen maar als licht is, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen die in duisternis zijn, maar als wijzen, en want licht en wijsheid zijn ook synoniemen, hè? Licht, leven, waarheid, wijsheid. Niet als onwijzen, maar als wijzen. De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. En als het licht is, mag het toch niet al te moeilijk zijn. Dan wel, moet het toch mogelijk zijn om de wil des Heren te verstaan. De goede en welbehagelijke wil des Heren. Het is een beginsel dat wij kennen uit Romeinen hoofdstuk 12, maar hier stond het ook al in vers 10 van Efeze 5. Beproevende wat de Heere welbehagelijk is. Als je de duisternis opzoekt en daarin blijft, zul je dat nooit weten. En eigenlijk, vers 17 sluit min of meer rechtstreeks aan op vers 10. Tussenliggende gedeelte is de verwijzing naar het licht waarin wij wandelen, ook ontleend aan Jesaja 60. Maar waar het over gaat in dit schriftgedeelte is dat men de wil des Heren voor het eigen leven zou leren verstaan. De volgende versen zeggen, wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar dat woord dronken hebben wij ook al gelezen in 1 Thessalonicenzen 5. Die slapen, slapen desnachts. En wie dronken zijn, zijn desnachts dronken. Ik moet u zeggen, ik heb er geen verstand van, dus u moet mij er niet op aanspreken. Maar het schijnt dat het zo hoort. Niet dat je dronken bent, maar als het dan is, dan moet het alleen s'nachts zijn. Meer weet ik er niet van. En daarna volgen, ook in dit schriftgedeelte, de rest van hoofdstuk van deze brief eigenlijk, allerlei aanwijzingen met betrekking tot het praktische leven. Met betrekking dus tot de wandel in het licht. En uiteindelijk ook die uitdrukkingen die de zogenoemde geestelijke wapenrusting beschrijven, die inderdaad fundamenteel ook ontleend is aan Jesaja 59. Daarnaast hebben wij nog zo'n aanhaling uit Jesaja 60. Die vinden wij in Romeinen hoofdstuk 13, zodat je ziet dat de apostel wel drie keer rechtstreeks daarover gesproken heeft. Dat is Romeinen hoofdstuk 13, vers 11, waarin vers 8, 9 en 10 gezegd wordt dat wij niet onder de wet leven omdat de wet vervuld is. Dat is hetzelfde als te zeggen wij leven niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Daarmee kom je automatisch terecht bij de laatste twee versen van Jesaja 59 over dat nieuwe verbond. Maar daar staat er, vers 11 van Romeinen 13, dit zeg ik te meer, terwijl wij de gelegenheid destijds weten. Wij kennen de gelegenheid, namelijk de tijd. En die uitdrukking kennen we ook uit 1 Thessalonicenzen 5. Hè? Van de tijden en gelegenheden, broeders. Hebt gij niet van nodig dat men u schrijft? En ik heb gezegd, tijd is gelegenheid en gelegenheid is tijd. Omstandigheid namelijk. En hier staat, wij weten de gelegenheid destijds. Wij weten in welke omstandigheden wij leven. De omstandigheden zijn namelijk deze. Dat het oude verbond officieel beëindigd is. En dat het nieuwe verbond is aangebroken door de dood en opstanding van Christus. De Heer zal over ons lichten. Onder het licht van het nieuwe verbond. En dat is precies wat de apostel zegt. Namelijk dat het de ure is. Ander woord voor tijd. Zowel als voor gelegenheid, dat het de ure is dat wij nu uit de slaap opwaken. Let ook op het woordje nu. Wij zouden uit de slaap opwaken, dat was Efeze 5, dat was Jesaja 60. En nu, daarvan zeg ik altijd, het betekent inmiddels. Het betekent, er is van alles gebeurd, maar inmiddels, na alles wat gepasseerd is, is het nu de gelegenheid dat wij uit de slaap opwaken. Want inmiddels is dat nieuwe verbond aangebroken dat eeuwen tevoren, waaronder door Jesaja, dat is 8 eeuwen tevoren, werd aangekondigd. Inmiddels is het uur dat wij uit de slaap opwaken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij geloofd hebben. Dat wil zeggen, de zaligheid is nu dichtbij gekomen en dat is ook te zwak uitgedrukt. Dat betekent die zaligheid is aangebroken. Dat zeg ik ook elke keer. Hè. Later naar aanleiding van 2 Thessalonicenzen 2 zullen we het er nog wel over hebben. Dat de dag des Heren aanstaande is of nabijgekomen is. Dan moet ik weer zeggen dat het betekent dat die zou zijn aangebroken. Want dat is wat de term betekent. Nabij wil niet zeggen maar in de buurt, maar het wil zeggen het is hier. Het is er inmiddels. Dat is nabij. De zaligheid is ons nu nader dan toen wij geloofd hebben. Het idee is namelijk dat in het Oude Testament die zaligheid nog toekomst was, maar inmiddels is het realiteit. Niet alleen omdat de tijd is aangebroken, maar ook omdat wij tot geloof gekomen zijn. En vergis u niet, Efezebrief, Thessalonicenzenbrief en ook deze Romeinenbrief is geschreven aan gelovigen die geacht worden hieraan deel te hebben. Die zaligheid is concreet, is actueel. Vers 12, de nacht is voorbij gegaan en de dag is niet maar in de buurt gekomen. Daar kun je het ook zien dat het dat betekent. Hè? De dag is dus aangebroken. Precies. Komt trouwens ook overeen met 2 Korinthe 5. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En met de hele Hebreeënbrief komt het trouwens overeen. Het oude is weggenomen, het eerste is weggenomen, het tweede is gesteld, met dank aan Hebreeën 10. De nacht is voorbij gegaan, begrijp je maar goed, de wereld is nog in de nacht, maar wij niet meer. De nacht is voorbij gegaan, de dag is aangebroken. Ik denk dat nieuwere vertalingen dat ook letterlijk hebben. De dag is aangebroken. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis. Let op het mooie woord afleggen. Dat is wat wij doen met een dood lichaam. Maar het is het woord voor het afdoen, het uitdoen van een kledingstuk. Het afleggen van een kleed namelijk. Zo komen we het in het Nieuwe Testament menigmaal tegen. Laat ons dan afleggen. De oude mens. En de nieuwe mens aandoen. Ook laat ons afleggen alle last die ons lichtelijk omringt. Enzovoort. Maar dat wil inderdaad zeggen, die oude mens wegdoen. Afleggen, negeren, voor dood houden of wat het maar is. En in de praktijk is het dit. Laat ons afleggen de werken der duisternis. Dat zijn de werken van een wereld die in duisternis is. De werken van diegenen die in duisternis wandelen. U weet wel, dat zijn die werken die voortkomen uit onwetendheid. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen. Aankleden, het is een kledingstuk, je kan er gewoon voor kiezen. Je moet ervoor kiezen. Per slot, dat is kenmerkend, zeg ik dan maar weer eens arrogant. Dat is kenmerkend voor een volwassen mens die kan zijn eigen beslissingen nemen. In alles wat hem voor de voeten komt, hoeft hij zich niets van aan te trekken. Alles wat van hem gevraagd wordt, hoeft hij niet te doen. Hij kan ook gewoon nee zeggen. Wat weinig zin heeft als er niet iets anders voor in de plaats kwam. Misschien wat anders was waar hij ja tegen zei, uiteraard. Maar dat is waar het over gaat. Beslissingen nemen. Mensen willen het niet en laten dat aan anderen over. Tegenwoordig aan het management, of aan de regering, of aan wie het maar was, hè. Maar wij als gelovigen zijn verantwoordelijk voor ons eigen individuele leven en voor onze eigen wandel voor het aangezicht Gods. En de apostel zegt, het is licht, dus je kan de goede en welbehagelijke wil van God weten. Handel daar dan ook naar. Het is dag, je moet niet in een beetje in het rond tasten op gevoel. Je weet precies hoe het zit, want je kan het zien. God heeft het geopenbaard in zijn woord. Laat ons dan afleggen de werkende duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Dat is niet noodzakelijk een wapenrusting, hoewel het dat kan zijn. Wapenen zijn namelijk werktuigen die men ter hand zou nemen. Dat kan ook een hamer, een bijtel, een nijptang zijn. Wat het maar was, gereedschappen. Dat wil zeggen, iets gaan doen. De wapenen des lichts. Kortom, laat ons als in de dag, want zo hoort dat in de dag, niet alsof het dag is. Het is dag. Maar laat ons, zoals het hoort in de dag, eerbaar wandelen. Iedereen kan het immers zien, dus dan gedraag je je netjes. Niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamer en ontuchtigheden, niet in twisten nijdigen. Dat zijn de dingen die bij de duisternis en bij de nacht horen. Maar wij zouden aandoen, vers 14, de Heer Jezus Christus. En het vlees, de oude mens, dat hoort bij de wereld en de duisternis. We zouden het vlees niet verzorgen tot begeerlijkheid. En de begeerte van het vlees en van de natuurlijke mens opwekken, is het idee. En dezezelfde conclusies of gevolgtrekkingen vinden wij inderdaad ook in 1 Thessalonicenzen 5, waar we vandaan kwamen. Dus daar ga ik nu wel naar terug. Maar onthoud dit, hè. Er zijn drie schriftgedeelten waarin Jesaja 60 wordt aangehaald. Daarna zijn er waarschijnlijk nog meer. Want 1 Johannes 1 lijkt mij toch ook voor de hand te liggen. Dat we in het licht wandelen gelijk hij in het licht is. Maar dan vinden we niet meteen die dingen erachteraan. Die zeggen, laat ons dan niet slapen, maar waken enzovoort. Dat staat daar niet met die woorden bij. Dus die laten we dan maar buiten beschouwing. Maar terug naar 1 Thessalonicenzen 5. Vers 5, gij zijt kinderen des daags. Kinderen des lichts. En vers 6, zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, en daarmee de wereld, maar laat ons waken en nuchter zijn. Kom tot het licht, maak u op, word verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Laat ons waken en nuchter zijn in de zin van niet dronken, niet beneveld. Want die slapen, slapen des nachts in de zin van, nou ja, als je dan toch slaapt, dat hoort 's nachts te gebeuren. En die dronken zijn, zijn desnachts dronken. Maar wij die van de dag zijn, van het licht dus, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs. Want dit borstwapen is niet een aanvalswapen, maar het is gewoon een schild, hè, voor de borst. U weet hoe dat was bij de Romeinen, die hadden wel een schild voor de borst, maar niet voor de rug, hè. Dus een beetje verdediging wilde hebben tegen de vurige pijlen des bozen en dat soort dingen meer, moesten ze de vijand vooral niet de rug toekeren. Dan was het gedaan met ze. We moesten maar beter toch maar vooruit zien en vooruit proberen te gaan. Maar het is een schild voor het hart, om zo te zeggen, ter bescherming. Het borstwapen des geloofs en der liefde, want geloof, liefde en hoop staat verder in het vers. Dat zijn de belangrijke deugden, vruchten van de geest. Kenmerken van het christelijk leven, dat weet iedereen, hè? Niet omdat wij het uitgevonden hebben, maar omdat er staat in 1 Korinthe 13. Waar blijft geloof, hoop en liefde? Geloof is vertrouwen op het woord Gods, of om niet te zeggen, is vertrouwen op de Heer zelf. Dat beschermt ons. Maar ja, het is natuurlijk toch geloof in het woord van God. Zodat je altijd kunt zeggen, ja, wat het ook is, er staat geschreven. Zoals de Heer Jezus zelf dat voorbeeld gaf, hè. Geloof, liefde, dat wil zeggen gemeenschapszin. Want liefde wil zeggen gemeenschap. Dus heeft van doen met de kracht die ons tot eenheid maakt. Dat is liefde. En dus inderdaad zorg voor elkaar. Ik heb niet verder gelezen in Romeinen 13. Dat komt trouwens ook moeilijk, want ik kwam ook in Romeinen 14. Maar ik bedoel te zeggen, Romeinen 14 gaat meteen over dat wij degene die zwak zijn in het geloof zouden tot ons trekken, zouden aannemen. En dat we daar zorg voor zouden hebben. Dan gaat het meteen over de praktische liefde. Het liefhebben in de praktijk. Maar dat beschermt ons. Als dat onze eerste optie is, dat beschermt ons inderdaad tegen de tegenstander. We hebben wat te doen, we hebben bepaalde verantwoordelijkheden, gaan we gewoon mee door. Oorlog of geen oorlog. Wat ook de omstandigheden zijn. En dat is het nut van prioriteiten stellen. Dus als je die echt gesteld hebt, dan hoef je daarna niet meer te kiezen. En dat maakt het leven een stuk eenvoudiger, moet ik u zeggen. Sommigen beschouwen dit als een persoonlijk getuigenis. Dat mag u ook van mij zo aannemen. Ik vind niks moeilijker in het leven dan kiezen. Dat maakt het leven zo ingewikkeld. Maar als je prioriteit hebt, scheelt dat een heel stuk. Nee, wij zouden geloven in het woord en leven in gemeenschap met elkaar. Het is toch 1 Johannes 1 vers 7. Indien wij in het licht wandelen, zo hebben we gemeenschap met elkaar. Dat is prioriteit. Vandaar dat in Romeinen 12, waar het gaat om de praktische levenswandel, meteen als eerste zinnetje staat, de liefde zij ongeveinsd. Nou ja, de hele Johannesbrief gaat daarover, de eerste Johannesbrief. Hè. Toe maar. Dus geloof en liefde en bovendien tot helm de hoop der zaligheid. Wij verwachten, want hoop is verwachting, wij verwachten namelijk zaligheid. Hoop komt voort uit geloof, vandaar dat geloof en hoop eigenlijk synoniem zijn. Dat wil zeggen, het zijn overlappende begrippen. Wij hebben hoop omdat wij geloven. Wij hebben een toekomstverwachting omdat die toekomst ons bekendgemaakt is in het woord van God. En geloof wekt dus hoop. En vandaar dat geloof de vaste grond is voor de dingen die men hoopt. Hebreeën 11, vers 1 of zo. Geloof dus, liefde en hoop. Wat verwachten wij voor de toekomst? Zaligheid. Hebben wij die dan niet al ontvangen? Het antwoord is jawel, maar het woord zaligheid is een breed begrip. Het is de aanduiding voor alles wat God geeft uit zijn genade. Namelijk, eeuwig leven, dat is zaligheid. Als je dus eeuwig leven hebt, omdat je tot geloof gekomen bent, dan ben je zalig. Maar zaligheid houdt uiteindelijk ook in de verandering van ons lichaam en het ontvangen van het loon, dan wel de erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Dat heet net zo goed zaligheid. Ik ga het nou niet opzoeken, maar u neemt het woord zaligheid en zoekt op waar het voorkomt, hè? En dan vindt u die dingen vanzelf. Maar het is ook de aanduiding voor het werk dat de Heer nu in ons als gelovigen doet. Tot op de dag van Christus. Filippenzen 1 vers 6. Vertrouwen dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Christus. Dat is het werk van de zaligmaker. En het werk heet ook inderdaad zaligmaking. Dus wat wij verwachten vanaf nu is zaligheid. En dat is uiteindelijk de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Dat is Titus 2, verwachtende de zalige hoop. zoek het maar eens op. Die begrippen vind je bij elkaar. Niet altijd, maar dikwijls wel. Hè? Voor de toekomst, zaligheid. Meer zaligheid. Een voortgezet werk dat de Heer aan ons zou doen, culminerend in het loon dat wij zullen ontvangen ter gelegenheid van de opname van de gemeente in Thessalonicenzen 4 en onze openbaring dus voor de rechterstoel van Christus, wat in de praktijk hetzelfde is. Dus aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en de liefde en tot een helm, dat is de bescherming nu niet van het hart, maar van het hoofd. Maar in de praktijk is het verschil niet zo groot. Ik bedoel, ja, het kan een halve meter schelen, maar daar gaat het niet over, hè. Waar zetelt ons leven eigenlijk? Als de Bijbel spreekt over ons hart, weten wij, hebben wij geleerd, nou ja, dat zit hem in onze hersens of zoiets. Ja, oké. Okay. Maar het heet allebei inwendige mens. Het zijn begrippen die elkaar in hoge mate overlappen. Dat is maar geen verschil. Het is een technische aangelegenheid als je het letterlijk toepast. Maar het gaat niet over die letterlijke toepassing uiteraard. En dan maakt het geen verschil. Hoofd en hart heet het dan, hè? De hoop der zaligheid. Want we hebben een zalig hoop. Want God heeft ons niet. Die anderen uit vers 3 wel. Maar God heeft ons niet gesteld tot toorn. Begrijp je me goed? De toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over de mensheid. Dat is Romeinen 1 vers 18. Dat is een toorn nu, maar de dag des toorns, dat is pas in de toekomst. Dat heet dan weer dag des Heeren, grote verdrukking en dag der wraak en wat het maar wezen mag. Maar als hier staat, God heeft ons niet gesteld tot toorn, heeft dat dus betrekking op allebei. Dat wil zeggen, op de tegenwoordige toorn die van de hemel geopenbaard wordt over de goddeloze mensheid, maar net zo goed op de toorn die in de toekomst over de hele mensheid zou komen. Ik persoonlijk probeer het onderscheid altijd aan te geven door te spreken over de passieve toorn van God in onze dagen en de actieve toorn van God in de dagen van zijn wederkomst. Passieve toorn namelijk omdat de Heer zich als het licht uit de wereld heeft teruggetrokken. Dat is passief. En actieve toorn in de toekomst omdat hij dan juist in zijn toorn zich zal openbaren aan de wereld. En dat zijn de dagen dus van de grote verdrukking, de dag des Heren, de dag van de benauwdheid van Jacob en wat het allemaal maar wezen mag in de toekomst. Maar aan beide worden wij onttrokken, omdat het als toorn komt over een ongelovige mensheid, daar horen wij niet bij. En terwijl de wereld in duisternis is en bestaat onder de toorn Gods, worden wij uit die tegenwoordige wereld getrokken en buiten de legerplaats gezet, opdat wij daar zouden wandelen in het licht. Dat is niet voor de wereld, dat licht is alleen voor gelovigen. Kortom, vers 9 gaat ook maar niet alleen over de toekomende toorn. Die term kennen we ook, hè. Dat is uit 1 Thessalonicenzen 1, vers 10. Daar staat, wij zouden zijn zoon uit de hemelen verwachten, dewelke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. In verband met grote verdrukking en dag des Heren. Maar waar wij nu in het licht wandelen, verlost hij ons dus niet alleen maar van de toekomende toorn, maar ook van de tegenwoordige toorn waaronder de wereld leeft en die van de hemel geopenbaard wordt. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Nu reeds uiteraard. Ik hoop dat u begrijpt dat die zaligheid niet voor de toekomst is alleen maar. Hè? Nu reeds. En in hoge mate hebben we daar natuurlijk al deel aan gekregen. Verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. En dat is heel wat anders dan de toorn van de Heer Jezus, van de Messias, van de Heer over de wereld enzovoorts. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Daarom trekt hij ons uit de toorn en uit de duisternis van deze tegenwoordige boze eeuw. Galaten 1 vers 4. Als ik een parallel schriftgedeelte zou moeten noemen, zou het zijn Romeinen hoofdstuk 5. Waar eerst in vers 5 staat, de hoop, dat sluiten we mooi aan bij 1 Thessalonicenzen 5. Romeinen 5, vers 5. De hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is. Ik ga langzaam, want ik denk daarbij aan het borstwapen. Des geloofs en der liefde. Bescherming voor het hart, dat scheelt voor het hart. En hier staat, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. De hoop beschaamt niet. Niet alleen de hoop zal niet beschamen, de hoop beschaamt ook nu niet. En uit 1 Thessalonicenzen 5 blijkt dat wij hoop hebben op die zaligheid nu reeds die de Heer aan ons zou werken. Hè? En daar gaat het hier ook over. Alleen de apostel besteedt er nu veel meer woorden aan om het uit te leggen, zodat de kans groter is dat je hier de draad kwijtraakt. Dat is het nadeel van het uitgebreid vertellen. Het nadeel van het kort vertellen is dat het mensen niet duidelijk is of dat ze het verkeerd begrijpen. Er zitten altijd haken en ogen aan. Hè? Elk voordeel heeft zijn. Vers 6. Want Christus, de hoop beschaamt niet, want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is op zijn tijd voor de goddelozen gestorven, etcetera, etcetera. Vers 8, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaren, nog krachtelozen, nog goddelozen, nog vijanden waren, etcetera. Dat is wat in het verleden gebeurd is. Hij stierf voor ons toen wij goddelozen waren, toen wij vijanden waren, toen wij krachteloos waren. Kortom, toen wij dood waren door de misdaden en zonden waarin we eertijds gewandeld hebben, Efeze 2 vers 1. Laat hem even tot u doordringen, want de volgende retorische vraag is, als zij dan voor ons, terwille van ons, stierf, toen wij nog zondaren waren, wat denkt u dat hij voor ons doet? Nu dat wij geen zondaren meer zijn, nu wij rechtvaardigen zijn, nu wij geen vijanden, maar zelfs vrienden zijn, want zo staat het bij gelegenheid. En het antwoord is, wat hij nu voor ons doet, hij behoudt ons van de toorn. Wat staat er? Lees maar mee. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn leven, door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Dat lijkt me duidelijk. Welke toorn? Dit is Romeinen 5. Welke toorn? Die van Romeinen 1 vers 18. De toorn Gods die geopenbaard wordt van de hemel over alle goddeloosheid der mensen. Duisternis. Wat doet dit dus nu voor ons? Hij brengt ons in het licht. En licht is weer leven. En daarmee is het verhaal rond. Hij is voor ons gestorven. Dat is dood, duisternis. Toen wij nog zondaren en in duisternis waren. Maar nu hij opgestaan is uit de dood, zal ik maar zeggen. Nu de heerlijkheid des Heren is opgegaan, bedank aan Jesaja 60. Wat denkt hij dat hij voor ons doet? Hij laat ons in het licht wandelen. En redt ons daarmee van de duisternis en onwetendheid van de wereld. Er zit dus niks anders op. Als u deel wil hebben aan het werk dat de Heer nu doet en beloofd heeft te zullen doen, dan kan dat alleen als u inderdaad de waarheid zoekt. In de breedste betekenis van de term uiteraard, want het is niet aan ons om het begrip waarheid te beperken. In de zin van alleen waarheid met betrekking tot het een en waarheid met betrekking tot het ander willen we dan niet weten. Hij zou ons in heel de waarheid leiden. Dat is wat hij doet. En dat is nuttig. Opdat wij onze positie zouden leren verstaan en de goede en welbehagelijke wil van God zouden kennen enzovoort. Opdat wij deelgenoot zouden zijn van hem, zijn erfenis en daarmee ook van zijn werk. Ik weet niet goed hoe ik dat beter moet zeggen. Wij zouden de wereld en al wat erin gebeurt, zouden wij leren zien zoals hij die ziet. We zouden zijn standpunt innemen en om ons heen zien. En niet maar in een bepaalde richting, maar naar alles. Dat is wat de Heer ons geeft. En dat is het werk dat hij aan ons doet. Wij hebben daar soms andere verwachtingen van. Ja, en dan klagen we dat er niks van terechtkomt. En dat de Heer ons in de steek laat of zo. Ja, dat heb je dan, ja. Maar dat is onze eigen schuld. Kortom, veel meer dan, Romeinen 5 vers 9, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Sommigen willen niet eens geloven dat ze gerechtvaardigd zijn door zijn bloed. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit dat geloof hebben bij vrede, hebben vrede bij God. Dan roepen ze me dan, ja, maar dat kan je zomaar niet zeggen. Maar ja, staat er wel, hè. Dat was vers 1 hier, hè, van dit hoofdstuk. Veel meer dan, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, zullen wij door hem, want het is zijn werk, het is niet een automatisme, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn doorheen de dood zijn zoons, want dat staat er eigenlijk echt, hè, door de dood heen, door zijn sterven en opstanding daarna, veel meer, want het is een hogere waarheid, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn, ja, bloed stond er eerst in vers 9, nu staat er leven, maar zoals gezegd, dat is hetzelfde, zullen wij behouden worden door zijn actieve leven. Waarvan? Wij waren toch al behouden, volgens het klassiek evangelisch jargon? Wij waren toch al zalig? Nee, het is het vervolg erop. We zullen ook in de praktijk van ons leven zalig worden, dan wel behouden worden. We zullen ook in de praktijk van ons leven leren wandelen in het licht. Een licht dat tot ons komt door het werk van de Heer Jezus. Enerzijds nu, dat is ook zijn hogepriestelijke functie trouwens. En anderzijds door het geopenbaarde woord van God, waarin hij ons zou leiden. Heilig ze in uw waarheid, sprak hij, uw woord is de waarheid. En wie zouden daardoor geheiligd worden? Degene die door God aan de Zoon, aan de Heer Jezus Christus, gegeven zijn. Dus het is de verantwoordelijkheid in de praktijk van de Heer Jezus Christus. En dus is het gebruik mij om hen te heiligen in uw waarheid, namelijk in het woord van God. Maar goed, dat was Johannes 17. Nou weer terug naar 1 Thessalonicense 5. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Nu en in de toekomst is één grote waarheid. En ook hier zie je dat het onderscheid niet gemaakt wordt tussen heden en toekomst. Het is gewoon één en hetzelfde beginsel. Waar toorn komt van God, zal die toorn niet komen over degene die in hem geloven en hem zoeken, uiteraard. Onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, en je ziet dezelfde samenhang weer als in Romeinen 5, die voor ons gestorven is, maar dat was al eerder, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Over deze tekst is ook heel wat discussie, omdat men moeite heeft met het begrip slapen. Maar het lijkt me dat je niet veel kanten op kunt, toch, met het schriftgedeelte. Dat waken en slapen is namelijk al toegelicht in vers 6. En wat hier dus staat is dat of wij nou werkelijk tot het licht gekomen zijn in de praktijk of misschien niet, maakt niet uit, wij zouden tezamen met hem leven en wij zullen dat ook. En daarmee is het verhaal rond. Namelijk, het betekent in de praktijk dat ook degenen die zich van al dit licht niks aantrekken en hoewel kinderen gods niettemin in de duisternis blijven leven, als het een keer zover is en de opname van de gemeente plaatsvindt, zullen zij inderdaad mede opgenomen worden. Ze maken nou eenmaal deel uit van die gemeente. Alleen hen zal het wellicht overkomen, toch als dief in de nacht, die gebeurtenissen, omdat ze er geen idee van hebben. Maar dat maakt niet uit, hè. Ik zal terug moeten grijpen naar Romeinen 3. Zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Of anders, ik was het 1 Timotheus, indien wij ontrouw zijn, hij is getrouw. Hij heeft beloofd dat te zullen doen en zal dat ook doen. Want de opname van de gemeente als zodanig, dan wel de verandering van ons lichaam als zodanig, is niet conditioneel. Is niet gebonden aan enige voorwaarden. Wat voor lichaam we dan precies krijgen, is wel conditioneel. Is wel gebonden aan voorwaarden. Maar het ding als zodanig niet. Want opname van de gemeente is opname van de gemeente collectief, uiteraard. Dat is het product van Gods werk uit deze tegenwoordige tijd, in afwachting van het aanbreken van de 70ste week van Daniël, waarbij de geschiedenis van het Joodse volk uiteraard weer wordt opgenomen. Maar goed, de oproep in dit schriftgedeelte is om in dit licht te wandelen en naar de toekomst te zien waarin de Heer werk zou doen, nu alreeds en uitlopend op de opname van de gemeente en de wederkomst van Christus. En dus staat er: daarom vermaand elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. Wat voor woorden er ook staan, je weet wat het betekent. Het is natuurlijk dat wij ook elkaar zouden oproepen om onze hoop en verwachting te stellen op het tegenwoordige werk van Christus en daaroverheen naar de toekomst, dat wil zeggen zijn wederkomst en niet alleen de opname van de gemeente, maar ook onze openbaring met hem in heerlijkheid. En dat is de connectie die wij ook vinden in 2 Thessalonicenzen 2, waar het tamelijk uitgebreid over de opname van de gemeente gaat, en zeker ook in 1 Korinthe 15, waar het tamelijk uitgebreid over de opname van de gemeente gaat. En in de laatste plaats ook 2 Korinthe 5, waar het niet heet opname van de gemeente, maar onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, maar allemaal in dezelfde samenhang. Daarop zouden wij gericht zijn, dan zullen wij ons loon ontvangen en ons leven van vandaag zou op die toekomst en op dat loon, dus ook op die heerlijkheid, gericht zijn. Daarom zouden we elkander vermanen, vers 11, dat is niet het woord parakaleo, vertroosten, maar het is een woord in de betekenis van vermanen, waarschuwen. Waarschuwnuteteo. Er gaan dagen voorbij dat ik het niet hoef uit te spreken. Nuteteo, zoiets. Nou goed, in ieder geval, het woord heeft de betekenis van waarschuwing. Meestal niet. Meestal als je vermanen leest in de Statenvertaling is het bemoedigen, ondersteunen, parakaleo. Maar dit is een ander woord, een sterker woord. Vermanen, waarschuwen dus. Waarbij de achterliggende gedachte is dat men inderdaad van die zaligheid het een en ander toch wellicht zou mislopen. Wanneer men niet komt tot de Heer en wandelt in het licht enzovoorts. Daar wordt hier niet op ingegaan, in andere schriftgedeelten wel. Maar we zullen het voor vandaag weer hierbij laten, want het is weer de hoogste tijd. En wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij ook vandaag weer uw woord mochten openen. Uw woord waarin u ons spreekt over wat u gedaan hebt, ook voor ons in de eerste plaats in het verleden, maar waarin u in het bijzonder ook spreekt over wat u vandaag voor ons doet. Vooropgesteld dat wij gehoor geven aan uw oproep om te komen tot dat licht en om daarin te wandelen, om de consequenties daaruit te trekken van de dag der zaligheid waarin wij leven, de welaangename tijd. Wij danken u dan voor dat nieuwe verbond dat u aan ons bevestigd hebt en dat u onder dat nieuwe verbond, zoals u beloofd hebt, uw woord, uw wijsheid, uw waarheid in onze harten zou schrijven, opdat wij daarin zouden wandelen. Wij danken u daarom dat wij als gelovigen in hopen zijn zalig geworden, onze verwachting mogen stellen op wat u vandaag en morgen en ook in de verdere toekomst voor ons zou doen. Wij danken u daarom voor dit profetische woord dat zeer vast is en waarop we acht mogen geven alle dagen van ons leven. En daarom bevelen we ons ook bij u aan en bij het woord uwer genade, bij uw beloften, opdat u uw werk aan ons zou voltooien tot op de dag van Christus en opdat onze wandel mogen zijn in overeenstemming met uw goede en welbehagelijke wil. Wees u daarom ons nabij, Vader, met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.